Vrienden, fijn dat u allemaal weer gekomen bent om de vragen te horen en de antwoorden ook, hoop ik. Het zijn een hele stapel geworden. Een paar over kerkscheuringen. Veel scheuringen zijn toch ontstaan doordat mensen de kerk uitgezet zijn. Luther is toch uit de Rooms-Katholieke Kerk gezet. De Kok met COCK. Nou zien we meteen wie allemaal naar de televisie zit te kijken. Ik heb het nog nooit gezien, Annemarie. Jij blijkbaar wel. Althans, ik heb nog nooit een uitzending helemaal uitgekeken. Ik geloof dat ik eens een keer halve gezien heb. Die is toch uit de Nederlandse hervormde kerk gezet. Schilder is in 1944 toch door de synode uit de kerk gezet. Hij zou er zelf niet uitgestapt zijn. Luister even. Dat klopt niet allemaal wat u zegt. In de eerste plaats is het niet zo erg belangrijk. Als iemand zich, laat ik maar even zeggen, onmogelijk maakt, ja, dan wordt hij eruit gezet. Maar dan kun je moeilijk zeggen dat hij slachtoffer is. Hij heeft het er zelf nagemaakt. Als iemand zegt, ja, maar ik ben niet huis uitgegaan, mijn vader heeft me eruit gegooid, dan zeg ik, nou, wat is het verschil? Dan zou je het waarschijnlijk wel zo bond gemaakt hebben dat je vader je niet kon handhaven. Dus erg belangrijk vind ik dat punt niet. Bij Luther klopt het. Luther wilde de kerk hervormen en hij werd eruit gegooid. Maar bij de Kok is dat helemaal niet zo. De Kok met zijn mensen hebben een akte van afscheiding getekend. Die hebben ze zelf opgesteld. En dan zijn er zelf uitgestapt. En bij Schilder, als ik mij niet vergis, in het jaar mijn geboorte, is hij, ik las eens een keer een stuk van een vrijgemaakte dominee, 2 juni 1944, een zwarte dag in de geschiedenis. Ik dacht, nou bedankt, het is mijn geboortedag. Het is mijn geboortedag. Ik ben geboren terwijl al die gereformeerden zo'n ruzie met elkaar maakten. Maar in 1944 is Schilder volgens mij geschorst als predikant, maar hij is niet de kerk uitgezet. Hij heeft een akte van vrijmaking opgesteld. Er worden wat actes opgesteld, een akte van doliantie hebben we ook nog gehad. U noemt Kuiper niet, maar die is al helemaal niet uitgezet. Die is er ook echt uitgegaan. Dus bij Luther klopt het, maar voor zover ik nu geïnformeerd ben, klopt het bij de Kok en bij Schilder en bij Kuiper zeker niet. En al zou het zo zijn, zoveel verschil maakt dat niet. Als iemand het erg bond maakt in de ogen van de rest, ja, het kan wel fout zijn, maar dan moet je toch afvragen of je dat ook niet aan jezelf te wijten hebt. Luther is onder de ban geplaatst, de pauselijke bul, maar dat was echt niet zomaar even 1, 2, 3. Toen had hij ook heel wat storm al in de Rooms-Katholieke Kerk ontketend. Dus daar maakt het niet zoveel uit of je nou eruit gaat of eruit gezet wordt in sommige gevallen. Zijn vaak niet kerkelijke scheuringen meer om de eer dan om de leer? Ja, en nog belangrijker, meer om de eer dan om de Heer. Dat zou je ook nog kunnen zeggen. Ik zal niet zeggen dat alle scheuringen onterecht waren. Dat zou veel te makkelijk en veel te goedkoop zijn. Wij zouden onmogelijk kunnen denken over een samengaan met Rooms-Katholieken, zolang we dan allemaal onder de paus zouden moeten scharen en ik dan nogal 20 problemen opnoemen. Een vrome katholiek die de Heer Jezus lief heeft, is exact net zo, mijn broeder, als iemand van mijn eigen geloofsgemeenschap of wie dan ook. Hij is een lid van het lichaam van Christus, geen enkel verschil. Maar kerkelijk samengaan, dat levert wel heel wat problemen op. Toen Abraham en Lot uit elkaar gingen, was Lot wel erg egoïstisch. Lot koos met zijn verstand, doch Abraham koos met zijn hart. Dat is meer een opmerking dan een vraag. Het is in de eerste plaats al heel bijzonder in Genesis 13 dat Abraham de keus laat aan zijn jongere neefje. Die neef had moeten zeggen, nee oom, geen sprake van, u bent de oudste, u mag eerst kiezen. Maar dat deed hij niet, want hij zag daar die prachtige landstreek en hij koos met zijn verstand. En Abraham koos helemaal niet. Abraham nam de rest, kreeg de rest. En de Heere God zei tegen hem als troost, je krijgt het allemaal. Kijk maar om je heen. En het is allemaal voor jou, beter gezegd dan voor jouw nageslacht. Als iedere groep of gemeente een deel van de waarheid heeft, is het dan legitiem dat we als lichaam van Christus verdeeld zijn? Mag je je wel afscheiden? Kijk, ik heb ook niet helemaal gezegd dat elke groep een deel van de waarheid heeft. Het komt misschien op hetzelfde neer. Niemand moet zeggen, bij ons hebben wij de hele waarheid in ere. Dat kun je wel denken, maar het is niet zo. Het is niet zo. Ik zei straks al, maar ik ga nou niet uitweiden over voorbeelden. dat in de westerse traditie, waar zowel de katholieken als de protestanten uit voortgekomen zijn, heel sterk het zondeprobleem in het middelpunt staat en dat komt door Augustinus. Terwijl in de oosterse kerken, en die zijn ook zeer groot en omvangrijk, daar hebben we een heel andere traditie. En dat gaat al terug tot de 4e eeuw. Dat is een heel ander soort van christendom. Eigenlijk vinden evangelische mensen, maar dat weten ze het algemeen niet, meer aansluitingen bij de orthodoxie dan bij die westerse traditie. Want daar ligt veel meer de nadruk op het werk van de Heilige Geest. Veel meer op het herstel van het beeld van God in de mens. Dus ook zelfs de Rooms-Katholieke Kerk, zo'n grote machtige wereldkerk, is eenzijdig. En dat geldt voor ons allemaal, heb ik al gezegd. En dat, in ieder geval zou ik de vraag zo willen opvatten, dat je dan wel heel goed moet uitkijken om je af te scheiden. Want afscheiden op een bepaald punt, waarvan je je af moet vragen, maar luister, is die ander dan een goddeloze? Kan ik niet langer met die ander samengaan? Dat zijn toch ook goede en vrome en oprechte mannen. Wat voor recht heb ik om mij van hen af te scheiden? Je moet je afscheiden van boosheid, van kwaad. Maar niet afscheiden van vrome medechristenen, ook al heb je nog zo'n verschil in opvatting. Ik geloof ook dat de tijd gekomen is dat we dat beter begrijpen. Deze bijbellezingen zijn een voorbeeld van. We zijn hier uit vele kerken en kringen bij elkaar. En overal maak je dat mee. We hadden even een kleine opsomming in die Heilige Geestconferentie vrijdag en zaterdag. Dan zie je mensen waren er letterlijk uit alle kerken en kringen. Nou, het een wat meer dan de ander, dat begrijpt u wel. Maar ze waren er echt allemaal. En dat is wel bijzonder in deze tijd. Daarmee zijn kerkmuren nog niet geslecht. Maar daar wordt ook heel, zijn ze men heel erg mee bezig. Denk wat we in 2008 gezien hebben. Die belijdenis van schuld van de Pinkstergemeenten en Evangeliegemeenten. Die samen verenigd zijn in de VPE naar de PKN toe en van de PKN naar de VPE. Dat is al een heel belangrijk voorbeeld ervan. We hebben elkaar in het verleden verketterd terwijl er zoveel is dat ons bindt. En dat zie je steeds meer. Vroeger legden we grote nadruk op de verschillen, want daaraan ontleenden we onze eigen identiteit. Ik ben lekker anders dan jij. Nu leggen we veel meer de nadruk op wat ons bindt, wat ons overeenkomt. En wat mij verbindt met alle orthodoxe christenen in de hele wereld, alle bijbelgetrouwe christenen, ik noemde dat straks als voorbeeld, dat is de apostolische geloofsbelijdenis. En eigenlijk zou je een grondslag moeten hebben in jouw kerk die niet verder ging dan dat. Niet verder ging dan dat. Als je het gaat uitbreiden, komen er allerlei dingen in te staan die jij misschien wel erg belangrijk vindt, maar waardoor je christenen van jezelf vervreemdt, die over die dingen anders denken, maar die even goed, maar die oprechte en vrome christenen zijn. Die drie formulieren bij elkaar is veel te dik. We hadden een jong evangelische jongen, die woonde de Driestar in Gouda. Toen zeiden ze, ja, maar dan moet je wel die formulieren ondertekenen. Nou, zei ze, geef ze maar even hier, dan kijk ik ze wel even in. Toen kwamen ze met zo'n boekwerk aanzetten. Wist hij veel? Zo'n evangelische jongen weet dat niet. Toen schrok hij even natuurlijk. Want toan moest hij dat hele boekwerk bestuderen. Er staat veel te veel in. Dat zijn allemaal heel belangrijke zaken, maar niet om gelovigen van elkaar te scheiden. Ik zou nooit lid van de PKN kunnen worden, omdat ik veel te veel zou moeten ondertekenen waar ik het niet mee eens ben. De grondslag zou niet meer mogen zijn dan het apostolicum, sorry broeders. Meer niet. Wat ons bindt is het geloof in de Heer Jezus Christus. Wat ons bindt is de Zoon van God, is zijn verzoeningswerk, is het woord van God. Is al die elementaire waarheden die in het apostolicum zijn opgesomd. En als u dat wil, kunnen we er een paar dingen bij zetten. Ik zei al, het verzoeningswerk komt wat weinig aan bod. Dat was toen ook nog niet zo actueel als later. Maar voor de rest, alsjeblieft. Daarop kunnen we elkaar aanspreken. Daar vinden we elkaar. Maar als u gaat eisen dat we allemaal gelijk gaan denken over de doop. En over de duizendjarig rijk. En over de geestesgaven. En over de plaats van de vrouw. En noem nog eens wat. Wat hebben we nog meer voor belangrijks? Dan kun je wel wachten tot je een ons weegt. En dat kunnen we ons niet permitteren. En dan moeten wij elkaar aanvaarden in de dingen die niet van primair belang zijn. Die primaire dingen, dat is heel simpel, dat zijn de dingen van leven en dood, hemel en hel. In die primaire dingen zijn we met elkaar verbonden. En alle andere dingen, daar kunnen we nog eens een heerlijk debat over voeren, maar daar mag je de ander niet om weren. Dat is in wezen het kenmerk van elke secte. Afscheiden, dat doe je omdat er echt boos kwaad is. En in die zin kan ik de reformatiewijze goed voorstellen. Niet zozeer in de eerste plaats van de leer. Dat is allemaal later gekomen. Maar vanwege de geweldige decadentie, liederlijkheid. Het was een dieptepunt in de geschiedenis van de katholieke kerk. Maar nogmaals, elke vrome katholiek vandaag zal dat ronduit toegeven. Die schaamt zich de ogen uit zijn hoofd voor hoe het er toen in de kerk uitzag. In die zin heeft de reformatie ook heel veel betekend voor de katholieke kerk zelf. Doordat daar weer een grote opleving gekomen is in de contra-reformatie. Maar goed, daar gaan we nou van verder allemaal niet over uitweiden. Als een gemeente geen morele standpunten in wil nemen en mensen maken zich zorgen hierover, is dat terecht. Als mensen zich zorgen over maken, is dat terecht. Tucht is een vies woord geworden. Geen kerk neemt het meer in de mond. Ik hoor al jaren geleden van orthodoxe predikanten die zeggen, wij durven niet meer te vragen of de jongelui die wij trouwen met van tevoren naar bed zijn geweest met elkaar. Want 70% zegt, ja, wat moet je dan doen? Moet je dan weigeren dat ze een trouwdienst krijgen? Nou, dat is dan nog maar één voorbeeld. Nog maar één ding. Ja, maak je daar zorgen over. De andere kant is dit. Er is altijd ook weer een andere kant. De andere kant is, mijn boekje Seks in de Kerk heb ik geschreven niet zozeer vanwege de laksheid in veel gemeenten, maar vanwege het feit dat sommige mensen doorschieten in het andere uiterste. En een overdreven fariseïsche strengheid in acht nemen. Ja, dat is dan weer ook weer fout. Een liefdeloos soort strengheid. En dat was eigenlijk de eigenlijke aanleiding tot het schrijven van het boekje. Niet zozeer de laksheid, maar die overdreven strengheid. Dus we moeten in dat opzicht ook weer naar twee kanten oppassen. Maar goed, dat wordt in dat boekje verder uitgewerkt. De vraag gaat nog verder. De leiding stelt zich hoogmoedig op en vindt het niet nodig om er zelfs maar over te praten en de Bijbel te bestuderen. Wat kunnen deze mensen dan doen? Ja, als ik dit lees dan denk ik, nou dat wil ik dan toch wel eens zelf van die leiding horen hoor. Want mensen die de Heer Jezus lief hebben en zomaar zeggen, nee dat interesseert ons allemaal niet, dat wil ons niet meer bezighouden. Vaak zit dat een beetje ingewikkelder in elkaar. Dat mensen zeggen, luister, we willen de schaapjes niet kwijtraken. Als wij streng worden op dat punt, dan lopen ze weg en dan gaan ze naar andere gemeenten en dat willen we niet, enzovoort. Ik kan me moeilijk voorstellen dat het zo erg is. Dat zou ik dan wel echt willen horen. Van die mensen zelf. Het is vaak meer een stuk onvermogen. Dus men weet er geen raad mee. En als je ergens niet raad mee weet, dan doe je me net of het niet bestaat, het probleem. Kunt u iets verder verduidelijken, uitweiden aangaande de heren die hen gekocht heeft? Hoe kan Christus hen kopen en tegelijkertijd gaan ze verloren? Afval van onheiligen is hier toch een opening voor de leer der verwerping. Hoezo wou u dat dan graag of zo? Heb u daar behoefte aan? Naast de leer van de verkiezing. Nee, het gekocht zijn heeft niets met de leer van verwerping of zelfs met de leer van verkiezing te maken. Kopen, het misverstand in deze vraag ontstaat daaruit dat we denken, kopen betekent behouden maken, behouden worden. En dat kan je natuurlijk wel begrijpen, we zijn voor een dure prijs gekocht. De Heer Jezus heeft een losprijs betaald waardoor wij zijn gekocht. Dat gaat allemaal over mensen die tot het geloof zijn gebracht, die behouden zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd zo is. Het voorbeeld dat ik noemde, ik heb het misschien een beetje kort door de bocht verteld, uit Matteüs 13 is, die man die een schat vindt in de akker, die koopt de hele akker. En dan staat er in hetzelfde hoofdstuk in een ander verband, maar dat geldt hier ook. De akker is de wereld. Christus heeft de hele wereld gekocht. Hij heeft die als het ware teruggekocht voor God. Daarom zal hij ook straks de hele wereld reinigen. Dat zie je in het boek Openbaring. Gaat die wereld vrijkopen. Hij heeft het recht om de boekrol te openen. Hij gaat die hele wereld terugclaimen voor God. En dat gaat hij doen op grond van zijn bloed. Elk mens valt daardoor in handen van de Heer Jezus. En als ze goddelozen zijn, dan wordt er daarna gehandeld. En als ze tot geloof zijn gekomen, dan worden ze op die manier behandeld. Maar de Heer Jezus heeft een recht verworven op ieder mens. Ik zal u een ander voorbeeld geven. In Hebreeën 10 vers 29 lezen we over mensen die het bloed waardoor zij geheiligd zijn, vertrapt hebben. En alsnog verloren gaan. Dat geheiligd betekent niet, net zo min als dat gekocht hier, dat ze waarachtig behouden zijn geweest. En dan vervolgens alsnog afgevallen zijn. Het is hetzelfde heilige als wat je vindt in 1 Korinthe 7 vers 14. De kinderen zijn geheiligd in de ouders. Dat wil niet zeggen dat ze automatisch behouden zijn. Als die kinderen zich niet bekeren, gaan ze verloren. Maar het geheiligd betekent wel, ze zijn op de plaats waar de Heer gediend wordt. Waar zijn geest werkzaam is. Ze nemen een bijzondere plaats in. Ieder die zich voegt bij een christelijke gemeenschap is in die uitwendige zin geheiligd. Of die ook inwendig geheiligd wordt, dat is een heel andere zaak. Dat kan alleen krachtens de wedergeboorte. Maar er is dus ook zoiets als een uitwendige heiliging. En dat is een beetje vergelijkbaar. Christus heeft een claim op je, maar dat wil niet zeggen dat je behouden wordt. Dat word je alleen als je je bekeert. Nou, ik hoop dat het nou iets duidelijker is. Ten slotte. De wereld van de voortijd, kan dit ook de wereld zijn van Genesis 1 vers 1? Nee, dat kan niet. Ik weet dat het zo vertaald wordt, de wereld van de voortijd. Dat woord feit, voortijd brengt u misschien op die gedachte. Bij mij staat de oude wereld. Maar waar het om gaat is dat die wereld verwoest werd door de zondvloed. Het is dus de wereld van voor de zondvloed. Niet de wereld van Genesis 1 vers 1. Er is een hele theorie en er zit misschien ook wel wat in. Dat tussen vers 1 en vers 2, tussen dat woord God schiep de hemel en de aarde en dan de scheppingswerk, het scheppingswerk van de zeven dagen, dat daar een leemte in zit. Pas geleden ontmoet ik ook weer iemand die die theorie aanhangt en ik kan dat ook niet zomaar van de hand wijzen, dat al die mensen, dat miljoenen jaren en miljarden jaren en al die aardlagen en al die fossielen, die zitten allemaal tussen vers 1 en vers 2 verstopt. En dan vrij recentelijk, 6 of 10.000 jaar geleden, daar begint Genesis 1 vers 2, daar vind je de scheppingsdagen, letterlijke scheppingsdagen enzovoort. En dan heb je een wereld van de voortijd. En dan zeggen die mensen ook, in die wereld van de voortijd hebben allerlei voorwereldelijke monsters bestaan, en die wij dan als dinosauriërs terugvinden en noem maar op. Een wereld waarin de mens niet bestond. En een wereld die aan zijn einde gekomen is door de val van Satan. Er zit een enorme dosis speculatie in. Maar goed, je kunt je iets bij die theorie voorstellen. Dat is dan de wereld van de voortijd. Maar daar kan het in 2 Petrus 2 niet over gaan. Want die wereld van de voortijd is ten onder gegaan door de val van Satan. Maar in 2 Petrus 2 gaat het over een wereld die ten onder gegaan is door de zondvloed. Dat is de wereld waarin Noach leefde. Waarin hij de ark gebouwd heeft. De wereld waar hij de gerechtigheid gepredikt heeft. Kan een wedergeboren christen weer vervallen tot totale anarchie, zoals vers 20 tot en met 22. Ja, daar heb je datzelfde probleem. In deel 6 van mijn dogmatiek ga ik dat probleem, heb ik al behandeld, maar het is alleen nog niet uit. Ik word dat zeer uitvoerig behandeld. Is er een waar afval van heiligen? In de strikte zin van het woord kan een waarachtig wedergeboren niet verloren gaan. Er is wel een afval van onheiligen, maar niet een afval van heiligen. Maar een heilige kan wel op een onheilige weg terechtkomen en heel diep zinken. Maar als hij de Heer toebehoort, zal hij ook weer terugkeren tot de Heer. In zo'n hoofdstuk als 2 Petrus 2 moet je die vraag niet stellen. Zijn die mensen nou waarachtig wedergeboren of niet? Daar schiet je niks mee op. Je kunt er niks over zeggen. Wij zijn geen hartenkenners. Wij moeten mensen beoordelen dan wat we van hen zien. Als iemand een boze weg opgaat, dan zeg ik tegen hem, de weg waarop jij je bevindt, die eindigt in het eeuwig, eindigt in het verderf. En heb je kans dat hij zegt, ja, maar ik ben wederom geboren en er is geen afval der heiligen. Dan zeg ik, ja, maar er is wel een afval van onheiligen. En jij gedraagt je als een onheilige en je bent op een weg die eindigt in de hel. En als hij zich dan beroept op zijn wedergeboorte, dan zeg ik, wie zegt dat jij wedergeboren bent? Je gedraagt je als een niet-wedergeborene. Je kan wel praten als brugman, maar ik zie het niet. Je gedraagt je als een goddeloze. Zo leef je. Niemand heeft het recht om te zeggen dat iemand die goddeloos leeft. Ik heb het niet over dat we allemaal wel eens in de zonde vallen. Maar iemand die een goddeloos leven leidt, heeft niet het recht om te zeggen, ja, maar ik heb ooit mijn hartje aan de Heer Jezus gegeven toen, enzovoort. Dat is dan, als iemand als goddeloos leeft, moet hem als zodanig aanspreken. Wat God kan doen, en wat God in dat hart ooit gewerkt heeft, dat weten we niet. Dat laten we aan God over. Dat is Gods kant. Maar tegen die persoon zeggen we, de weg, we zeggen niet, jij gaat naar de hel. Maar we zeggen, de weg waarop je bent eindigt in de hel. Daar zit in opgesloten. Als je op die weg blijft, dan kom je daar ook. Maar als je je bekeert en van die weg afkeert, kom je terug bij de Heere God. En of die wedergeboren is, daar bemoei ik me helemaal niet mee. Dat is de binnenkant, dat kan ik niet zien. Als iemand de vruchten van het geloof aan de dag legt, dan geloof ik van harte dat zo iemand wedergeboren is. Maar als ik goddeloosheid bij hem zei, zie en mensen beweren of hebben weer hetzelfde dat hij wederom geboren is, dan zeg ik, sorry, ik zie vruchten van boosheid. Ik zie geen vruchten van wedergeboorte. Dus die hele leer van afval van heiligen of niet is een puur theoretisch probleem. In de praktijk behandelen wij mensen naar wat we van hen zien. Ik las het voorbeeld van een moeder die zei, mijn dochter die is helemaal aan lage wal geraakt. Ze prostitueert zichzelf, ze is aan de drugs verslaafd, zit in de drugshandel. Maar gelukkig toen ze 7 jaar was, heeft haar hartje aan de Heer Jezus gegeven, dus ik hoop haar in de hemel terug te zien. Nou ja, dan moet je met moeders nooit discussiëren over hun kinderen, dus dat zal ik ook niet doen. Maar ik denk wel, lieve moeder, kijk uit dat je jezelf niet verschrikkelijk bedriegt. Als die dochter in deze weg volhardt, en die dochter kan ook een slachtoffer zijn van omstandigheden, maar als ze zelf in de drugshandel zit, dat is wel een hele boze weg. En dan te zeggen, maar ze gaat vast naar de hemel, want ze heeft als kind haar hart aan de Heer Jezus gegeven. Ik spreek moeders niet tegen, maar als theoloog zeg ik, het is doodeng. Wie op een boze weg leeft, moet weten dat boze wegen eindigen in de hel. Wat God in zijn genade zal doen, dat is een andere zaak. Dat is Gods zaak. Mijn zaak is zulke mensen te waarschuwen waar ze mee bezig zijn.